Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie hebben we vandaag te gast?
Dennis, onze gast is Pia van Boven, directeur en eigenaresse van Impressive Green Apple. We gaan met haar een appeltje schillen over de arbeidsmarkt en de vraag die bij veel ondernemers leeft: waar vind ik personeel? Pia, een van jouw activiteiten is het zoeken van personeel.
Dat klopt, ja.
Voor je klanten. Lukt dat nog?
Nou ja, gelukkig wel natuurlijk, want daar zijn wij de hele dag mee bezig. En wat je met focus en enthousiasme doet, dat lukt doorgaans ook nog. Maar het is wel een stuk lastiger geworden dan een aantal jaar geleden.
Want waar komt die krapte dan vandaan? Want vroeger had je dan veel meer kandidaten.
Ja.
En nu kun je ze amper vinden. Dat is eigenlijk een beetje het verschil.
Ja, heel plat gezegd is de bak een beetje op van werkzoekenden. Er is een groot aantal vacatures, ongeveer 410.000 vacatures hadden we in het afgelopen kwartaal. En daar hadden we een 350.000 werkzoekenden tegenover. En dan is er ook nog eens een keer dat sluit ook niet allemaal precies goed op elkaar aan. Dus dat geeft een enorme krapte weer.
Maar heb je zo'n krapte al eerder meegemaakt? Want jij gaat ook al heel lang mee.
Ja, ik ga inderdaad al heel lang mee. Is het niet doorvertellen.
Het is hier niet aan te zien, maar het is toch echt zo.
Dankjewel. Ik ben blij dat het in een podcast zit. Toch ook al 25 jaar bijna ga ik mee. En zo'n krapte als deze, die heb ik niet eerder meegemaakt. Daar is natuurlijk al heel lang op voor gesorteerd. We weten eigenlijk al heel lang dat dat gaat gebeuren.
Ja, die demografische ui zien we al 50 jaar aankomen, toch?
Exact, Dennis. En er wordt steeds voor gewaarschuwd. En we weten het allemaal. En toch overvalt het dan. En we hebben natuurlijk COVID gehad, waarbij we even tijdelijk natuurlijk een enorme dip hadden, economisch gezien. En er stonden ineens heel veel mensen op straat en werden we geholpen met een NOW-regeling. Maar die krapte, die onderstroom, die is er en die blijft. En die blijft nog decennia.
Maar geldt dat voor alle sectoren waarin jij zoekt? Of zeg je van nou?
Nou, dat geldt sowieso voor alle sectoren in Nederland. En in sommige sectoren geldt dat veel meer dan voor andere sectoren.
IT nog steeds natuurlijk, neem ik aan.
IT nog steeds. Ons eigen vak, recruitment, zit ook nu echt in de top 10 moeilijkst in te vullen vacatures op HBO-WO-niveau. Omdat elk bedrijf zoekt ook weer recruiters.
Wij
als branche willen recruiters, maar de organisaties die proberen zelf ook recruitment teams op te bouwen.
En jouw recruiters lopen straks weer weg naar zo'n grote, waar zij dan,
dat is wat er aan de hand is. Maar uiteindelijk lukt het ons eigenlijk nog wel om elke vacature waar wij dedicated mee aan de slag gaan, om die in te vullen voor onze klanten. Maar het duurt wel langer. En ik zie ook dat werkgevers moeten flexibeler gaan zijn, toch nadenken over, wat we misschien vroeger niet helemaal wilden of wilden bieden aan onze medewerkers. Dat moeten we dan nu toch maar wel gaan doen.
Maar dat is een lastige, want dan ga je steeds meer stretchen. Je hebt uiteindelijk het gaat denk ik ook over geld, maar dat is niet het enige waar het over gaat.
Nee.
Maar je hebt een plaatje in beeld van ik zoek een type X, Y of Z en dat moet ongeveer passen daarbij en binnen je team. Ja. Maar is stretchen niet gewoon heel slecht voor je bedrijfsvoering? Als je dat te veel doet.
Even heel gechargeerd. Hè, zeg maar 20 jaar geleden, toen stonden werkgevers hier en werknemers hier. Hè, dus de werkgever stond bovenaan op de ladder en bepaalde eigenlijk alles. En de werknemer, die moest het eigenlijk zeg maar even plat
slikken.
Ja,
die mocht ja na maar zeggen. Ja, precies.
Exact. En dat is door de jaren heen wat meer naar elkaar toegekomen. Ook gewoon een emancipatie op die arbeidsmarkt. En niet alleen als gevolg van krapte, maar zeer zeker denk ik een emancipatie. En de afgelopen jaren door die krapte is het gewoon omgekeerd. Dus die werknemer die bepaalt eigenlijk meer dan de werkgever. Omdat hij gewoon kan kiezen. Want als jij het niet slikt als werkgever, dan die andere werkgever biedt het wel.
Ja, dus terwijl uiteindelijk is je ruimte geen ongelimiteerde rekstok, toch?
Nee, maar het gaat dan over zaken als bijvoorbeeld het hybride werken, wat we hebben overgenomen uit de COVID-tijd. Heel veel werkgevers, zeker in het MKB, moeten daar ontzettend aan wennen. Grotere bedrijven zijn er over het algemeen makkelijker en sneller mee dan MKB-bedrijven. De ouderwetse MKB-baas wil zijn mensen gewoon zien. En die vindt mensen die niet op het werk zijn, dat vinden ze lastig.
Nee, maar in het MKB, dat is natuurlijk 98% van onze economie. Daar wordt ook heel veel gemaakt. En ik vind het altijd een interessant probleem voor een kantoorbedrijven. Maar in mijn netwerk heel veel maakindustrie zitten. Autoschadeherstellers, dat kun je niet thuis doen. Dan moet je toch echt in die hal staan om deuken uit een auto te slaan.
Er is ook wel heel veel MKB in de dienstverlening. Hè? En ook de advocatenkantoren, de de financieel advieskantoren, recruitmentkantoren, er zit heel veel MKB.
Mm-hmm.
En ja, daarin zien we dat werkgevers dat toch wel heel lastig vinden, maar daar toch wel in mee moeten gaan.
Dus denk je dat het een blijvertje is? Ik heb de indruk dat het langzaam maar zeker aan het terugdraaien is.
Het hybride werken?
Ja.
Ik denk dat het een blijvertje is, maar niet als in
maar niet 100%.
Op elk moment en nee, zeker precies. Niet 100%, maar wel die 1 à 2 dagen. Als je dat als werkgever niet meer wil bieden, dan gaan sollicitanten ergens naartoe waar ze dat wel krijgen. Het is niet om te pesten of last, maar ja, er is keuze uit 4 mogelijkheden.
Ja.
En dan kijk je wat jij het meest aantrekkelijk vindt.
Het is natuurlijk ook wel zo dat jij maar een bepaald deel van de markt ziet. Laten we zeggen de bakkerijmedewerker of in een winkel
nee,
of zo.
Gaat
die,
dat
gaat
nee.
Niet via jou, denk ik. Hè?
Nee, maar daarin zie
dus
je wel weer
wel
dat die cao's, ja, ik lees er wel over en ik zie alle
precies.
Cijfers. Ik ben natuurlijk lid van de ABU als uitzendorganisatie.
Ja,
dus
ja.
Ik zie alle grote getallen ook wel. Ja, daar zie je dat loon bijvoorbeeld toch ook een trigger is. Werkgever moet echt over nadenken van ja, ga ik het oprekken? Wat ik nou toevallig van de week als voorbeeld had. Ik werk voor een advieskantoor in Den Haag. Zijn we op zoek naar een secretaresse. En die bieden een bepaald salaris. Nou, dat kan ik wel noemen. €3500. En aan de secretaresse. Maar het is heel moeilijk om een secretaresse te vinden. En wat mij nou opvalt is dat er wel secretaresses zijn die ergens €3500 verdienen. Maar als die weggaan, dan willen ze meer gaan verdienen. Dus eigenlijk het switchen van het personeel maakt dat ze allemaal van medewerkers dat
meteen een stap willen maken.
Meteen die stap willen maken. Dus je krijgt
terecht of niet, dat is niet zo relevant eigenlijk.
Nee,
hè? Want dat willen ze gewoon.
Dat willen ze gewoon. En ja.
Ja, zo jaag je de inflatie aan.
Ja.
Ja, dus diezelfde secretaresse die wil voor €3800 wel komen, maar niet voor €3500. En die dame die daar weg is gegaan, die gaat ook ergens anders werken. Ik weet toevallig wie dat is. En die krijgt ook een verhoging van salaris. Dus die gaat ook omhoog.
Ja, maar je moet het uiteindelijk wel ergens kwijt kunnen in je bedrijfsvoering.
Ja,
dat blijft het lastige.
Dat is ontzettend lastig. Ja. Dat snap ik als ondernemer heel erg goed. Want je kunt dat niet allemaal ook meteen maar doorvoeren in de marges die je maakt, in jouw diensten die je maakt. Dus ik erken het probleem, maar op een gegeven moment zit je met de vraag, ga ik een lager niveau personeel aantrekken? Of ga ik mee in die salariswens? Ja, ergens.
Of bied je wat anders waardoor het interessant wordt?
Of bied je wat anders, ja.
Maar Pia, je zegt eigenlijk, want de vraag is nog is echt groot. Aanbod is laag. Hoe zoek jij? Hoe zoek jij anders dan vroeger en hoe doe je het nu?
Nou,
kunnen wij het niet als ondernemer. Dat blijkt wel vaak. Maar hoe doe jij dat dan?
Nou, wij maken gebruik van alle wervingstools die er zijn om mensen te vinden, te verleiden. Nou ja, LinkedIn, maar dan. Oh, dat is voor ons een hele belangrijke tool, LinkedIn, maar ook Google en Boolean searches. En eigenlijk op allerlei manieren om zoekende en latent werkzoekende te lokaliseren. En dan komt het erop aan dat je ook mensen weet te verleiden. Dus
en
dat
is recruitment bij jou nog het ouderwetse handwerk of zet je ook zoekrobots in?
Alles. Maar het is niet zo dat wij een search maken en iedereen hetzelfde bulkbericht sturen. Want dat werkt niet. Daar krijg je geen reactie op. Dus iedereen die wij zeg maar die wij een bericht sturen, heeft een persoonlijk bericht ontvangen.
Ja, precies. Nee,
maar
dat was ook.
Laten we wel soms daarin. Dat doen we soms wel geautomatiseerd.
Maar dan ga je
eerst toch. Het verschil met vroeger is, dat heb je wel eens verteld, is dan klopten ze vanzelf aan je deur, alle sollicitanten. En nu is het zo dat je eigenlijk mensen moet gaan halen.
Ja.
En dat lijkt me wel heel lastig.
Het is hunting geworden. Vroeger was het hunten op de golfbaan in het Old Boys netwerk, het executive search stuk. Dat was hunten. En nu moet je de secretaresse of
alles.
De communicatiemedewerker of de HR.
Je moet ze naar binnen trekken bij wijze van. Dat
je
is,
moet ze echt allemaal stuk voor stuk hunten. Dus voor een normale search, als wij een vacature hebben, dan sturen wij misschien wel 150 berichten.
Dat zijn altijd gepersonaliseerde berichten.
Dan
weet je al een zekere mate van match op het profiel. En dat was even waarom ik die vraag net stelde.
Maar er zijn ook mensen die we hebben ook een database. Mm-hmm. Daar houden we heel erg goed bij. Ik heb nu over secretaresse, maar we werken voor meerdere specialismes. Maar stel voor secretaresses. Dus op het moment dat er een vacature binnenkomt, gaat hij natuurlijk naar al die secretaresses die we in ons bestand hebben. Die misschien latent zoekend zijn en deze keer wel willen. En we plaatsen die vacature op heel veel kanalen. Dus we krijgen ook sollicitanten. We krijgen sollicitanten, we hebben mensen in onze database. En we doen aan een actieve benadering. We moeten searchen, hunten.
Ja.
Ik denk dat onze recruiters sowieso 3 tot 4 uur per dag searchen.
Maar vind jij ze ook wel eens lastig, die sollicitanten? Dat je denkt van ja, jullie vragen wel heel erg veel.
Nou, ja, nee, want de mensen die je vindt...
Uren, of?
Nee, want er zitten natuurlijk alle, die zitten er ook bij, maar er zit ook gewoon, er zijn gewoon niet zoveel mensen. Maar de mensen die komen, die willen ook gewoon wel graag dan die baan. Dus je hebt natuurlijk wel mensen die... maar bijna iedereen solliciteert vanuit een baan, naar een baan. Dus die moet je toch losweken. Ja, ik noem
ja precies. Dat zei je net al. Die groep werkzoekenden is maar klein.
Ja.
Tenminste, het is nog een redelijke groep. Maar procentueel gezien is het klein. Je vertelde dat het je moet steeds meer doen om te verleiden. Die werkgever moet steeds meer doen om te verleiden. Ja. Is dat een generatieding of speelt dat over alle generaties heen? Want we roepen natuurlijk altijd heel makkelijk... ja, god, die zijn generatie Z, die willen alleen maar niet meer werken... en die willen alleen maar thuis zitten en de boomers dit. Maar ik geloof daar niet zo in. Maar jij hebt de ervaring. Zit daar in die generaties, zitten daar verschillen in? Of ja, zoeken ze toch wel... allemaal naar verbetering of meer uitdaging of dat soort zaken?
Nou, dat is zeker waar. Alleen er zit een groot verschil in hoe de generatie Z... die nu op de arbeidsmarkt net is nieuw gekomen, is ten opzichte hoe wij waren. Kijk elkaar in de ogen. We zijn misschien zo'n beetje dezelfde generatie. Niet helemaal misschien.
Ik ben zeker weer het oudst, maar...
ik zeg niks.
Ik het ja. Maar, nou, je zit in het midden, maar goed, in ieder geval toen wij...
Jij bent het jongst, Pia.
Oh, ik ben het jongst.
Denk ik. Nou, maar maakt niet uit. Ga door.
Oké. Okay. Nou, goed. In ieder geval toen ik op de arbeidsmarkt kwam, ja... dingen als gewoon, ja, je ging gewoon fulltime werken. En we dachten er niet over na dat 4 dagen een optie zou kunnen zijn. Ik denk dat nu een derde van de mensen die wij spreken best wel graag wil beginnen met 32 uur werken. En daar ook naar kijken. Maar ook omdat het gewoon een optie is.
Ja.
Dat verleiden, de stap naar een andere baan. Ja, dat is voor veel generaties hetzelfde. Dus die gaan dan die arbeidsmarkt op en die willen of een andere baan of ergens meer kans of ja, die gaan gewoon solliciteren.
Ja, precies. Die zijn klaar met waar ze zitten en je raakt ze van hey, er komt ineens iets voorbij, daar hap ik maar op.
Ja.
En dan ga ik het gesprek over aan.
En als je veel concurrentie daarin hebt of jouw perceptie op die arbeidsmarkt is dat je niet makkelijk een andere baan kan vinden waar je lol uit haalt of waar je gemotiveerd voor bent. Als dat zo is, dan zul je misschien wat toeschietelijker zijn in het accepteren van de voorwaarden van je potentieel nieuwe werkgever. Dan als je het idee hebt van... nou ja, ik heb 7 offers. Of ik heb of 3 offers. Dan ga je... eigenlijk onderhandelen we als werkgevers... met elkaar.
Dat is het eigenlijk, ja.
Alleen we kennen de spelers niet altijd.
Precies. Nee, maar is het een soort rat race naar de top?
Ja, of naar de beste plek.
Ja.
En dus je kunt, als je op een gegeven moment denkt, nou, ik heb nu 3 jaar ergens leuk gewerkt, ik ben wel een beetje uitgekeken. Nou, je hoeft je profiel maar open te zetten. We weten precies wie er werkzoekend zijn. Dus die bak van werkzoekenden, die kunnen wij heel makkelijk vinden. Daar hebben we de tools wel voor. En nou ja, als die daar niet in zit, en of niet de juiste persoon die we zouden kunnen verleiden voor de rol die we hebben, dan kom je op de latent zoekende. Ja, en dat is monnikenarbeid.
En waar zie je vooral de vacatures ontstaan? Is dat in het handwerk, de starters of de eerste doorstromers? Of zit het ook in topfuncties? Of ik probeer me een beeld te vormen van hoe die markt er nu uitziet.
Ja, de vacatures zijn overal. En ik denk ook dat werkgevers... hebben er zelf ook absoluut invloed op om het goed te doen. Maar dan moet je het altijd, beter doen dan je concurrenten in jouw sector. En dat kan op heel veel manieren. Je kunt, ik zie steeds meer bedrijven die HR hebben belegd in het MT of in de directie. Omdat alles begint en eindigt met personeel. Vroeger kon je een strategie bedenken, een plan bedenken. Nou, die executie die kwam wel. Nu hoor je in een MT iedereen roepen, ja, maar hoe gaan we dat doen? We hebben de mensen niet.
Ja, precies.
Dan heb je allemaal MT-leden die allemaal voor een onderdeel van de organisatie verantwoordelijk zijn. Dan denk je, ja, ik kan met een waanzinnige plan komen. Maar wie gaat het dan doen?
Ja, precies. Wie voert het uit? Ja,
wie voert het uit?
Is wel herkenbaar.
Dus dat hele... dus het begint erbij. Echt toen ik begon 25 jaar geleden... hadden heel veel bedrijven helemaal de HR niet. Dan had je gewoon een HR-mevrouw... die deed indoor-uitstroom. En dat betekent zoveel als ze vacature uitzetten... in een krant of bij een uitzendbureau. En een beetje werven, selecteren, een beetje praten. Zo, het was niet echt recruitment. Dat zat er allemaal niet in. En HR zat alleen bij de hele grote multinationals echt geborgd in de directies. En dat is nu compleet veranderd. En MKB-bedrijven die HR niet op de bril hebben staan, die redden het echt niet.
Nee, ik heb soms wel eens het idee bij MKB-klanten dat het een soort kapstokbegrip is. Van ja, we doen aan HR of we hebben iemand die verantwoordelijk is voor HR. Maar wat je net schetst, die problematiek herken ik bij al mijn klanten. We willen groeien of we willen stappen zetten of we willen het bedrijf is gegroeid, we willen meer structuur, want ook structuur heeft te maken met HR en met het vinden van de juiste mensen. En vervolgens hebben ze allemaal geen idee wat ze dan moeten doen, want ze lopen tegen het probleem wat jij nu schetst, van ja, waar vinden we genoeg mensen?
Waar vinden we de mensen die
En ze weten allemaal niet, en ik denk ook dat het heel lastig is hoe ze daarop moeten inspelen.
Nou ja, het is belangrijk dat je en het vinden van mensen, maar ook het behouden van mensen. En je moet bijna marketing achter te werk gaan. Op het moment dat wij een vacature krijgen, dan gaan wij natuurlijk heel hard nadenken van, oké, voor wie is deze functie interessant? Want het heeft alleen maar zin om mensen aan te spreken. Dus je moet echt in persona's gaan denken. Om mensen aan te spreken die ook mogelijk die stap willen gaan zetten. Ja. Dus wie vindt deze rol interessant? Waar moet die dan nu zitten? Wat moet die dan nu gedaan hebben? Voor wie dit misschien een stap is? En zo kom je erachter, dit is ongeveer de doelgroep. We doen ook aan campus recruitment, daar is dat alweer anders voor. Die mensen komen godzijdank nog van de universiteiten en de hogescholen.
Ja. Dus dan ga je daar naar open dagen toe om je verhaal te vertellen van hier hebben we interessante banen voor je. Oké.
Ja, en we doen het ook wel weer. Toen ik daarmee begon, was het allemaal offline. En nu doen we dat ook online.
Ja, snap ik.
Eigen starters, die zitten vanaf een stage. Als ze een stage doen, zitten ze sowieso op LinkedIn.
Ja.
En weten we ze heel goed te lokaliseren. Maar we gaan nog steeds heel veel. We geven heel veel trainingen ook op universiteiten en hogescholen door heel Nederland.
Pia, je noemde net toch al even de ABU. En daar ben je ook weer aangesloten. En je doet ook aan uitzenden.
Ja.
Waarom zou je in godsnaam nog als uitzendkracht aan de slag willen?
Dat is een hele goede vraag.
Er zijn er zoveel namelijk nog.
Nou, het neemt ook af. Het neemt ook
toch
af.
Wel?
Randstad heeft ook een autonome groei van -8% laten zien.
Oh, oké.
Dus dat heet geen groei, maar...
Ja.
Nou ja, -8, ja. Bij ons ook, wij doen steeds minder. Wij zijn eigenlijk recruiters, dus wij vinden mensen. En op het moment dat we ze gevonden hebben voor onze opdrachtgevers, dan kunnen ze of direct in dienst bij onze opdrachtgever. Of ze gaan eerst een periode als uitzendkracht werken. En dat kan om allerlei redenen zo zijn.
Maar is er nog zoekvraag naar flexibele schil?
Nou ja, er zijn nog wel werkgevers die dat gewoon heel prettig vinden om toch de proeftijd op te rekken. Of organisaties die best wel lang nodig hebben om mensen aan boord te krijgen. Een aantal weken tot een maand of zo zelfs. Dat bestaat echt. Dus die vinden het prettig als er eerst 6 maanden wordt uitgezonden.
Ja,
maar dan moet je wel mensen vinden die dat ook willen.
Ja.
Dus het wordt steeds minder. En je hebt natuurlijk bedrijven, wij werken daar niet zoveel voor, die met grote flexibele schil werken en die met grote uitzenders die flexibele schil managen.
Die dan vooral de logistiek, hè? Logistiek zie je dat.
Waarop pieken.
Precies, seizoensinvloeden, de pieken dalen. Ja,
en dat hebben wij minder eigenlijk, de meeste bedrijven. Dus wij hadden vroeger misschien wel 60 uitzendkrachten werken altijd. En puur als service eigenlijk. En naar onze klanten toe. En dat zijn er nu misschien nog 20. Dus dat neemt gewoon heel snel af.
Wordt die wereld ook niet steeds moeilijker? Er is heel veel gedoe over de uitzendsector. Ook in relatie met internationaal personeel. Maar meer in zijn algemeenheid. Komt uitzendplicht. Of een vergunningsplicht. En een verplichte borgsom. En audits. En hoe kijk je daar tegenaan?
€100.000 moet je als nieuwe partij. Als je lid wil worden. Het is nog niet helemaal, volgens mij nog niet helemaal vastgesteld. De gesprekken daarover zijn nog
Lopen nog,
hè? Ja. Ik denk ook dat wij, omdat wij al 25 jaar lang ABU-lid zijn, in een soort overgangsregeling belanden. Dus dat het voor ons niet heel ingewikkeld wordt om die vergunning te krijgen. Ja, weet je, kijk, ik zit daar een beetje dubbel in. Er hebben zo ontzettend veel cowboys rondgelopen in die sector. Die malafide loonbedrijfjes die over de Hoefkade dan in Den Haag en in heel veel andere steden.
Precies, die met die busjes door het Westland rijden, et cetera.
Wij hanteren altijd.
En die dragen helemaal geen premies af. En na 1 of 2 jaar zijn ze vertrokken als de fiscus achter ze aankomt. Hè? En
huisvesten vaak hun mensen ook nog slecht als ze uit het buitenland komen. Ja, dus er zitten nog steeds genoeg cowboys in.
Ja.
En los je dat op met die vergunningplicht? Hè? Dat is de vraag.
Ik merk wel dat de goede bedrijven, je zit natuurlijk in Den Haag, er zit heel veel Haagse hoffelijkheid. We werken voor mooie organisaties hier. En die doen echt geen zaken met ons als op het gebied van uitzenden of detacheren. Als wij niet lid zijn van de AWU. Ja, want die nemen voor ons ook de waarborgen over. Dus wij worden 2 keer per jaar gecontroleerd. Dan gaan ze door al onze cijfers heen. En ook of wij onze afdrachten doen. En of we volgens de ABU wegwerken. Dus het is nu zo geregeld. Als je de inlener, dus het bedrijf dat de uitzendkrachten van ons aanneemt. Die blijft uiteindelijk aansprakelijk. Ja. Voor als wij zeg maar niet de premies voldoen. Dat weten jullie natuurlijk wel, denk ik. Ja. Dus dan zo'n ABU die daarachter zit. Zo'n keurmerk die dan eventueel die verantwoordelijkheid overneemt, mochten wij niet aan onze verantwoordelijkheid voldoen, is wel heel nuttig. En dat scheidt al kaf van koren, denk ik.
Ja.
Dus ik weet niet of zo'n vergunning dan nog zo nodig is.
Nou, ik voorzie wel dat je een route krijgt dat de wet gaat bepalen dat je alleen maar met een of het alleen maar met ABU-leden zijn, dus ook nog andere organisaties.
Maar
in ieder geval dat je alleen met een officiële erkend uitzendbureau zaken mag doen en dat die verplichting ook bij de werkgever komt te liggen. Ik denk dat dat uiteindelijk voor de medewerker heel goed is. Het zal ook wel allerlei administratieve lasten met zich meebrengen. Maar ik denk goed is dat dit nu gebeurt. Of je daarmee de boefjes uit de markt weghaalt. Dat lukt natuurlijk toch niet. Dat blijft lastig.
Nee, ik denk goede voorlichting ook wel naar bedrijven. Van let erop dat je blijft zelf wel aansprakelijk voor het afdracht van de sociale last als werkgever.
Ja. Los daarvan moet je als wetgever, misschien klinkt het idealistisch, maar als werkgever heb je toch ook nog iets in je donder zitten van ik zorg gewoon goed voor mijn mensen.
Ja, dat dus denk ik.
Eigenlijk past dat in je hele verhaal van die krappe arbeids. Maar juist dan moet je toch goed zorgen voor blije medewerkers waar gewoon de voorwaarden allemaal deugen.
Kijk, en op zich flexibel personeel is iets van alle tijden. Is ook iets waar wij in Nederland op een bepaalde manier ook onze hele arbeidsmarkt mee hebben opgebouwd. En ik sta daar enorm achter. De oude Frits Goldschmeding heeft het allemaal verzonnen. En toch ook de secretaresse die 4 maanden met verlof gaat of welke andere medewerker ook. En je zet daar tijdelijk iemand neer en je doet dat via een bureau. En niet iedereen is dan ZZP'er, maar je zet daar gewoon een tijdelijke kracht neer die niet zelf het ondernemerschap.
Daarmee los je een probleem op.
Daarmee los je gewoon een probleem op inderdaad.
Zo simpel is het.
Ja.
Heb je nog een gouden tip voor werkgevers in die krappe markt?
Ik denk, zet je focus op personeel binnenhalen en op behoud.
De achterdeur dicht houden.
Ook. Ja, en alles wat je doet met focus, waar je aandacht aan geeft, dat lukt. Dus maak het belangrijk. En dan werk met een goed bureau, dan lig je bovenop de stapel. Of richt zelf een goed recruitment team op, als je dat kan en wil. Maar je zult er je stinkende best op moeten doen. En je kan niet denken van, een geweldig plan, een geweldig product. En het personeel, dat regelt nog wel even iemand.
Nee, het moet key zijn. Bovenaan de stapel liggen. Ja. Maak je personeelsbeleid belangrijk.
Ja, in alle facetten.
Lijkt
me
een mooie uitsmijter voor deze podcast.
Zeker, Dennis.
Het spreekwoord blijft geld. Ik wens je veel personeel toe. Maar dan moet je daar wel goed mee omgaan. Toch?
Dat is heel leuk.
Moet je wel
eens
weten te vinden.
Dank je wel voor je komst.
Impressive Green Apple.
En voor je deelname aan deze podcast. En succes met werven.
Graag gedaan. Dank je wel.
Nou, dit was Business Talk over de krappe arbeidsmarkt. En als je personeelsbeleid als key houdt, dan moet dat gaan lukken. Bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.